Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
We staan hier nu in een soort ruimte met twee hele slimme engineers. Wat horen we nu?
Ja, we horen nu onze testopstelling, waar we eigenlijk trillingen van machines mee afspelen. En dan kunnen we op een hele makkelijke manier onze energy harvester meteen testen op dat signaal.
Oké, en wat wordt er nu opgewekt?
500 microwatt.
500 microwatt. Die, zo klinkt 500 microwatt. Nou, we gaan in gesprek.
IoT-expert Robert Herekop gaat in gesprek met...
Ja, met Hugo Romer, commercieel directeur van Memsys, de start-up in Nederland op het gebied van energy harvesting. De toekomst is ambient IoT. Echt een toekomst waar we nooit meer batterijen zullen hoeven te vervangen van apparaten. En apparaten dus in feite dus eindeloos, oneindig lang mee kunnen gaan. Maar voordat we daar verder over gaan hebben, dank aan de vaste luisteraars die op de achtergrond hun input hebben gegeven voor deze aflevering. Het idee voor deze aflevering kwam van Jan Prins. Dankjewel Jan. Mocht je nou zeggen, joh, ik heb ook een leuk idee voor een aflevering, laat het vooral weten via onze WhatsApp-groep. En wie weet zitten we dan samen in die uitzending. Wat is ambient IoT? Waarom is het relevant? Wat is de business drijfveer? Welke marktgebieden zijn er? Wat voor technologie komt er precies uit Nederland? En wellicht dat jij ook de stap met de ambient IoT eigenlijk vandaag al kan maken. Maar met wie zitten we eigenlijk, Hugo? Vertel even, wie ben je? Waar zitten we?
Ja, nou, ik ben dus Hugo Romer. Allereerst ontzettend leuk dat ik hier met jou deze podcast opname mag maken. Ik woon in Rotterdam. Ik ben 35 jaar. Ik heb een zoontje van 1. Ik heb een technische achtergrond. Eerder een keer een IoT-bedrijf opgericht. En momenteel aan de business side bezig voor Memsys.
Oké, dus achtergrond IoT. Bezig met componenten voor IoT. En dan is er maar één vraag natuurlijk heel die we gelijk moeten vragen.
Wat versta jij onder IoT?
Wat versta ik onder IoT? Ik vind het een heel breed en globaal begrip. Maar ik zie het als een essentiële verbinding tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. Ik denk toch om vooruit te kunnen met elkaar dingen efficiënter, schoner, beter te maken. Dan moet je de fysieke wereld en de digitale wereld aan elkaar koppelen. En ja. IoT is daar het middel voor.
Ja. Ja, inderdaad. Het gaat niet zozeer om de technologie, maar meer om de toepassing ervan inderdaad. Wat kun je ermee? Dat is natuurlijk altijd de vraag.
Ja, ja.
Misschien wel aardig om eventjes dan toch... Want ik zag toevallig bij de Hogeschool Rotterdam zag ik een toepassing. En ik belde eventjes met Quinty. Laten we even luisteren naar wat Quinty bedacht heeft op basis van jouw technologie.
Hi.
Hey, Quinty met Robert. Hi.
Yes.
Hey, hartstikke leuk. Nou, fijn dat je eventjes tijd wil vrijmaken in met die opleiding. Want je bent druk bezig. Je moest iets inleveren. Volgens mij, welke opleiding is het?
Ja, ik studeer de opleiding Communication en Multimedia Design.
Aha.
En ik heb nu het afgelopen half jaar de minor Design for Innovation gevolgd.
Okay.
Ook dan op dezelfde locatie, zeg maar.
In Rotterdam?
Ja, in klopt. Rotterdam. Aan de Wijnhaven.
Okay, mooi. En heb je alles ingeleverd of zit je nu op je cijfer al gehad of niet?
Nee, ik heb gisteren mijn reflectieverslag ingeleverd en ik moet nog, ik denk tot vrijdag ongeveer wachten en dan horen we iets.
Spannend, ik weet het. Hey, hartstikke.
Ja.
Hey, ik liep daar rond op die opleiding en ik zag iets interessants. Ik dacht van, hey, dat is misschien wel leuk om je even over te bellen. Kun je misschien kort even vertellen wat jouw idee was en wat je hebt laten zien?
Ja, lijkt me leuk. U sprak het kinetische onderdeel aan, zeg maar. Ik had bedacht om een schoenzool te maken voor blinde mensen die door middel van haptische feedback zouden navigeren door de stad heen.
Wacht even, dit gaat heel snel. Nog een keer. Schoenzolen, die energie opwekken en dan haptische feedback geven en blinden de weg wijzen.
Ja, hele mond vol, hartstikke lange zin. Ja. Klopt. Het is eigenlijk ontstaan uit het idee dat ik dacht, energie opwekken in de tijd van nu. We verbruiken natuurlijk superveel. Wat zijn nieuwe manieren om energie op te wekken? En toen dacht ik, eigenlijk loopt iedereen. En door middel van het lopen wek je ook energie op.
Ja.
Dus toen ging ik nadenken, wat als we nou schoenen maken die zeg maar deze energie ook zouden opslaan, zodat we deze energie zouden kunnen gebruiken. Nou, toen ging ik online onderzoek doen. En toen kwam ik er al heel snel achter dat er in 2015... was er al een groepje, volgens mij Duitse onderzoekers, die eigenlijk hetzelfde idee als ik hadden. En ook al een stapje verder hadden ontwikkeld. En zij waren er dus toen achtergekomen dat ze met de energie die ze op zouden kunnen wekken, ongeveer 3 tot 4 milliwatt zouden kunnen opwekken. Wat natuurlijk echt super weinig is.
Mm-hmm.
En toen kwam ik erachter, toen ging ik even denken van oké, maar wat kunnen we dan met die energie? En deze miner die vraagt eigenlijk om heel speculatief te denken, zeg ik het goed. Mm-hmm. Zeg maar in de toekomst.
Ja.
En toen ineens was ik geïnspireerd geraakt om dan zeg maar met die energie die je op zou kunnen wekken, motortjes te laten kunnen werken. Mm-hmm. En dan zouden die motortjes zeg maar kunnen aangeven door middel van dat gevoel van oké, je moet nu naar links, nu naar rechts of er komt een stoplicht aan. En die motortjes zouden dan door die haptische feedback die ze geven aangeven wat dan iemand moet doen, zeg maar. En omdat natuurlijk blinden het in de stad hebben, het heel erg lastig, want je hoort veel geluid, ze zien natuurlijk niks en het is gewoon heel erg gevaarlijk. Dus ik dacht, dat is ook een hele mooie doelgroep om iets voor te ontwikkelen.
Oké, nou dat klinkt heel interessant. We hebben al eens in een aflevering gedaan over intelligente verkeersregelinstallaties. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi bij aansluiten. Dus het idee inderdaad om dan... En heb je wel eens met een blinde erover gesproken, over dit idee wat je had?
Nou, niet specifiek over dit idee. Mm-hmm. Omdat het was in een groepje met ook een combinatie met de andere miner.
Ja.
Maar ik merkte wel dat ze heel erg veel stress hadden, zeg maar, in het verkeer.
Ja.
Dus toen ik had wel het idee bedacht, ook dat ik het graag in het verkeer zou willen toepassen. En toen sprak ik met hen, toen dacht ik, ja, dit zou wel echt een toegevoegde waarde zijn. Mm-hmm. En als ik dit product ook verder zou willen ontwikkelen, dan is ook wel echt de eerste stap om dan weer naar hen toe te gaan, om zeg maar te sparren over het idee.
Ja, maar het is nu zeg maar een soort proof of concept, een soort studiefase is het nu, zeg maar.
Ja, ja. Eigenlijk wel, ja.
Nou, ik heb erop gestaan en ik voel ze inderdaad trillen en ik vond het heel grappig. En ik vroeg ook al gelijk van, hey, waarom geen sokken?
Ja, klopt.
Gelijk, ja, de sokken die gooi je in de was en schoenzolen niet. Dus dat was een goeie. Okay.
Ja, en ik wilde het graag, in plaats van schoenen, wilde ik graag schoenzolen. Omdat je dan eigenlijk de schoenzool in elke schoen die je al hebt, kan doen.
Okay.
Dus dan zou het ook wat lager in de kosten zijn voor de mensen die het nodig hebben.
Ja.
En ja, dan doe je het in je bergwandelschoenen, maar ook in je zakenschoenen, zeg maar.
Ja, ja,
leuk. Dus dat vond ik ook heel erg belangrijk.
Okay. En je gaat dit verder niet verder ontwikkelen als product? Je gaat gewoon verder met je opleiding?
Ik ga sowieso mijn opleiding afmaken. Ik moet afstuderen nu.
Ja.
En het lijkt me wel echt superleuk om het verder te ontwikkelen. Want ja, waarom niet, denk ik. Er zijn genoeg mogelijkheden.
Leuk. En ga je nog bij een bedrijf afstuderen? Of bezoek je nog een bedrijf?
Ik ga bij Create for Care afstuderen in Rotterdam, bij het Erasmus.
Het ligt een beetje in het verlengde. Zo de naam te horen, het ligt er een beetje aan het verlengde. Dus hartstikke mooi. Nou, hey, mocht je nou ooit een baan zoeken, we zetten jouw LinkedIn gewoon in de show notes. Dus dan kunnen ze je vinden.
Oh, superleuk.
Als je het goed vindt, dan...
Tuurlijk.
Super bedankt, Quinty. Heel veel succes in ieder geval met de uitslag. We duimen voor je mee en we houden je in de gaten.
Ja, hartstikke leuk dat ik mijn verhaal mag doen. Dankjewel.
Okay. Ik succes. Hoi, hoi.
Dank je.
Hugo, is dat nou typisch een toepassing waarvan je zegt van... Hey, daar komen onze producten terecht?
Nou, ik vind het wel een hele leuke toepassing. Omdat zij gebruik maakt van een type energie die daar gewoon veel aanwezig is. Je loopt, daar beweegt veel. Daar gaat heel veel energie eigenlijk verloren die zij op een slimme manier inzet. Dus dat vind ik heel leuk hieraan. Of onze power modules of onze generatoren direct in die zolen zullen terechtkomen. Op korte termijn denk ik dat het lastig wordt. Want we hebben nog wat volume hebben erin zitten. Maar nou ja, op termijn zullen we onze power modules ook steeds kleiner maken. Dus dat, wie weet.
Mooi. En kun je misschien kort iets vertellen over jullie bedrijven? Waar komen jullie vandaan?
Ja, nou ja, wij zitten in Delft. We zijn ook hier opgericht. We zijn oorspronkelijk een spin-off hier van de universiteit. Van de Technische Universiteit van Delft. Mijn compagnon Thijs Blad heeft het opgericht oorspronkelijk naar zijn afstudeeronderzoek, PhD-onderzoek en postdoc-onderzoek ook nog. Wat ging over energy harvesting, door middel van vibraties.
Okay.
En vandaag zijn wij met 10 FTE, een groep hele slimme afstudeerders, stagiairs ook. Dus dat is een hele, hele leuke groep. En we concentreren ons enorm op R&D. We zijn echt een R&D-bedrijf.
Dus een hele mooie, innovatieve omgeving ook hier, hè?
Ja, we zitten hier inderdaad in Yes Delft. Daar hebben wij ons kantoor en ons lab ook. En het is voor ons een fijne plek om te zijn. Daar kunnen we overleggen met andere ondernemers. Het is technisch gefocust vaak.
Ja, enorme vibe hier heerst hier, ja. Merkte ik al bij de lunch.
Ja,
leuk.
Ja.
Okay, dus echt een R&D-bedrijf?
Ja, klopt. Ja, dus het grootste deel van het team is gewoon echt diep in de techniek bezig. En we hebben ook veel wat te ontwikkelen en waar we mee bezig zijn. En ik heb zelf oorspronkelijk een technische achtergrond. Dat vind ik ook heel erg leuk. In combinatie dan met de klantenkant voor mij. Maar het grootste deel zit gewoon vol in de techniek.
Okay.
Ja.
En wat maken jullie precies? Is het een apparaat of zo?
Ja, het is eigenlijk een component. Wij maken power modules, dus eigenlijk stroombronnen, die op basis van vibraties energie opwekken.
Okay.
Dus er zit in een energy harvester, een vibratie energy harvester, een buffertje en ook een stukje power management die ervoor zorgt dat je het grillige patroon van een trilling, nou ja, daar kunnen applicatieontwikkelaars niet zoveel mee, maar dat je dat bijvoorbeeld omzet in een direct current. Hè, dat je dan dat gebruiken zoals je dat nu met een batterij misschien doet.
Okay. Dus het is niet zozeer een trillingsmeting, maar het is ook een iets wat jullie hebben maken, dus wat ook echt energie opwekt. Dus.
Ja, dus een trilling, een mechanische trilling, die dat is eigenlijk energie.
Okay.
Alleen in een andere vorm. En wat ons apparaat doet, is het omzetten van de mechanische energie in bruikbare elektrische energie.
Okay. En waarom is dit dan nou precies interessant?
Nou, ik denk dat het interessant is. Daar gaat natuurlijk de aflevering ook een beetje over. Het is interessant omdat het een alternatief biedt voor batterijen. Met name voor draadloze apparaten. Ja. Dus tot zover is het batterij natuurlijk een enorm bekend product om voor een ding van stroom te voorzien waar je geen kabeltje naartoe kan trekken. Mm-hmm. Maar wij kunnen dus in een omgeving waar er veel trillingen zijn, en dat zijn er ook echt meer dan je denkt, kunnen wij energie leveren. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je veel langer vaak mee door kan gaan. En soms zelfs ook beter kan presteren dan dat je misschien met een batterij zou doen.
Okay. Hey, en hoe werkt zo'n energy harvester dan, zeg maar, hoog over? Wat kan je er iets over zeggen?
Nou ja, een energy harvester bestaat eigenlijk uit piezo-elektrisch materiaal. Dat is, wat zij ook gebruikt met het schoenvoorbeeld.
Ja.
Dat is materiaal als je het indrukt of vervormt, energie oplevert. Nou, in de kern gebruiken wij dat ook. Dat is ook op zich allemaal niet nieuw. Wat wij doen, we hebben een mechanisme daarheen omheen ontwikkeld dat een heel breed spectrum aan frequenties kan omzetten in energie.
Okay.
Dus we kunnen waar traditionele vibratie-energy harvesters heel goed zijn in een enkele frequentie omzetten in energie, dus bijvoorbeeld 30 hertz of 40 hertz of wat dan ook.
Ja.
Neemt dat enorm af wat die opleveren als je naar 31, 32 hertz gaat. En daar onderscheiden wij ons. Ons gepatenteerde mechanisme is dus een heel stuk breder en daarmee ook breder inzetbaar. Dus,
Okay.
Ja.
Dus het is zeg maar net een soort toon, hoort zo'n ding ook weer in de muziek, zo'n toon. Toonvork, weet niet precies.
Ja, het is stemvork.
Stemvork.
Ja, die doet een enkele toon doet hij eigenlijk. En jullie pakken een akkoord.
Jullie pakken het hele spectrum.
Ja, precies. Ja, zoiets.
Oh,
ja.
En precies, dan hoef je het ook minder te tunen natuurlijk. Dan heb je gewoon, dan past het overal op.
Precies, want dat is dan het nadeel van conventionele piezo-elektrische energy harvesters. Ja. Die zijn heel goed in één frequentie, maar daarmee ook alleen maar op diepe toepassing. En als je daar, als die een klein beetje anders vibreert, of je wil gewoon op een andere toepassing ontwerpen, heb je iedere keer een ander component nodig die anders ontworpen is.
Ja, okay. Hey, en interessant. Maar aan wie leveren jullie dan precies? Wat voor type toepassingen moet ik aan denken?
Nou, wij concentreren ons nu heel veel op industrial IoT. En waarom? Dat is met name de industrie. Er zijn een boel sensoren die gebruikt worden om fabrieken beter te laten draaien. Ook om onderhoud beter in te richten. Weten wanneer machines aan het einde van hun leven zijn of wanneer onderhoud nodig is. Wanneer moet ik mijn productielijn stilzetten. Wij focussen ons daarop omdat er typisch veel vibraties in die fabrieken zijn.
Ja.
Dat is één. Er zijn ook vibratiesensoren. Vibraties zijn ook interessant voor fabrieken en voor onderhoudspersoneel, omdat vibraties een indicatie kunnen zijn of je machine stuk aan het gaan is.
Okay.
Maar voor ons betekent elektriciteit en stroom. Dus dat is een leuke match. Twee vliegen in één klap. En en daarnaast hebben we er ook een stukje onderscheidend vermogen, denk ik. Er zijn, daar komen we misschien later in de podcast nog op terug, meerdere vormen van energy harvesting. Maar binnen in een vieze omgeving, waar niet al te veel licht is, waar het soms explosiegevaarlijk kan zijn. Ja. Of andere lastige omgevingscondities. Onze energy harvester past gewoon goed in een heel goed afgesloten, robuuste behuizing.
Ja.
Bijvoorbeeld geen extern paneeltje of iets anders wat last heeft van zulke omgevingen.
Ja.
Dus vandaar, ja.
Oké. Okay. Ja, want je kan natuurlijk ook zeggen van, ik stop gewoon ergens gewoon een heel groot batterijpack in van een auto-accu of zo.
Ja.
Dan hoef ik dat kost zijn natuurlijk vaak het vervangen van die batterijen.
Ja.
Je kan natuurlijk zeggen, ik zet er een auto-accu bij en dan over 10 jaar kijk ik wel weer.
Kan. Gebeurt soms. Maar er zijn ook een heleboel use cases waar het gewoon niet logisch is. Bijvoorbeeld door ruimtegebrek. Omdat de hoeveelheid energie die je daar bij elkaar mag brengen, bijvoorbeeld in een ATEX-explosie.
Oh, ja.
Daar kan dat echt niet.
Ja, bij ATEX mag je inderdaad maar zoveel energie
in plek hebben gepakt eigenlijk. Ja. Ja, inderdaad. Dus er zijn allerlei redenen, maar soms ook heel praktisch. Hè? Dus een vibratiesensor mag ook weer niet te groot worden. Die beïnvloedt dan zijn eigen trillingen die graag wil meten. Dus er zijn allerlei redenen voor waarom dat niet altijd een optie is. Ja. Ook chemisch verval overigens van de batterij. Hoe langer je wilt doorgaan met je energiebron, hè, met een batterij, hoe uitdagender dat wordt. Ja. Op een gegeven moment gaat een batterij chemisch kapot.
Ja. Ja, inderdaad. En met name, wat ik heel erg herken uit jouw verhaal, is de noodzaak om dan mensen één keer in de zeven jaar ergens naartoe te sturen om een batterij te vervangen. En dan is het van, oké, waar zat die ook alweer, die sensor? En dan moet je dus een heel plan weer gaan maken om die dingen te gaan swappen.
Ja.
Of die behuizingen zijn dicht, dan moet je dus je moet het ook administratief allemaal weer gaan bijhouden.
Ja, ja, precies.
Dus dat zijn allemaal van die praktische issues.
Ja, klopt. Dat is iets wat eigenlijk misschien wel... Een van de belangrijkste use cases is in die industriële omgeving. Het zijn vaak gevaarlijke omgevingen, moeilijk bereikbare plekken. We zien dat steeds meer industriële partijen met draadloze oplossingen bezig zijn. Want enorm makkelijk te installeren, veel makkelijker dan een kabel trekken.
Ja.
Maar met als nadeel, soms zelfs na 2 of 3 jaar. En sommige partijen die gaan zelfs in 2 maanden door een batterij heen. Omdat ze zo enthousiast die data aan het gebruiken zijn en die data laten zenden.
Ja.
Ja, dan moet je iedere keer daar iemand naartoe sturen.
Ja.
He, iemand die gecertificeerd is, iemand die getraind is. De machine moet misschien wel stilgezet worden.
Ja.
Een stijger opgebouwd worden. Dat is gewoon een stuk lastiger.
Ja.
En dat proberen we wel te adresseren hiermee.
Ja, kortom, de toekomst is ambient IoT. En er zijn natuurlijk nog... jullie zijn niet de eerste die daar dan over nadenken. Want er zijn ook nog andere toepassingen. En ik kwam iemand anders... Het gaat natuurlijk over energieopwek en over energieverbruik. En misschien wel even leuk om naar iemand anders te luisteren die ik tegenkwam. Die een beetje, nou niet echt concurrent is, maar misschien toch een beetje. Laten we even luisteren.
Oskar Frans.
Hey, goedemiddag met Robert Heerenkop. Hoi.
Hey Robert.
Ja, dank voor jouw tijd. Leuk dat je eventjes in de podcast wil komen. Want jij zit in Zwitserland. Hoe zit dat dan?
Ik ben ooit door KPN heen gestuurd. En blijven hangen, zo gezegd. Dus dat is alweer een heel lang verhaal.
Oké, en dan nu aan het energy harvesten met PV.
IoT. Het loopt tegen het probleem aan dat veel van die sensors, als ze op batterijen lopen, uiteindelijk een probleem gaan worden. Omdat mensen die sensors moeten die batterijen verwisselen. En dat kost tijd en geld, dat wordt vergeten. Dus het geeft zeg maar een discontinuïteit van die sensors.
Ja.
En het geeft extra kosten om die dingen te vervangen. Dus zo ben ik op een gegeven moment ook in de energy harvesting wereld gekomen. En ik zit dus nu bij Dracula Technologies, een Franse firma.
Ja.
Die ik part-time ondersteun met hun verder verkoop- en marketingstrategie.
Ja. Hey, en wat is het voor oplossing precies wat jullie bieden? Voor welke sector?
Ja, dus Dracula heeft zeg maar, dat heet dan printed organic fotovoltaïk. Dus je drukt eigenlijk organisch materiaal op een soort plastic ondergrondje.
Mm-hmm.
En met dat organisch materiaal kun je voldoende energie oogsten uit het licht. Wat je zeg maar, uit de ruimte ontvangt. Dus dat noem je op Engels het ambient light.
Mm-hmm.
En dat werkt bij Dracula tot op hele lage lichtsterkte. Dus in een donkere kamer kan Dracula nog steeds functioneren. En vandaar de naam Dracula waarschijnlijk. Dat ze in vergelijking met andere zonnecellen of fotovoltaïke oplossingen bij meer stroom kunnen genereren dan de meeste andere technologieën.
Oké. Okay. En dat is dus in feite dus op basis van licht, dus PV dus. En dat is dus voor indoor gebruik. En dus in een gewone normale kantooromgeving kan ik me zo voorstellen. Als je daar een bepaalde sensor hebt, kan je daar dus je apparaat mee voeden.
Ja, een van onze markten is smart building. Juist daar zeg maar, ik denk aan een kantoor van honderden kamers. En je wil elke kamer wil je zeg maar een temperatuursensor hebben of een sensor die zeg maar kan detecteren of mensen in de kamer zijn, smoke detectors, noem maar op. Al die sensors die vervangen moeten worden in zo'n kantoor, dat is vaak iets dat gewoon vergeten gaat. Of waar je gewoon niet een echte zeg maar resource voor hebt. Dus smart building sensors die worden steeds meer zeg maar zonder batterijen geproduceerd.
Ja.
En werken dus op energy harvesting.
Oké, dus dat betekent in feite dus dat je die batterij niet meer hoeft te vervangen en dat het een product in principe... als alles heel blijft, gewoon oneindige levensduur heeft.
Ja, we zeggen 10 jaar of meer, weet je wel. We kunnen ook niet zeggen, dat gaat oneindig lang mee. Maar het is voor de meeste oplossingen is 10, 15 jaar... is een hele gangbare leeftijd voor zo'n oplossing.
Ja.
Batterijen moet je vaak na een jaar of twee, drie vervangen.
Ja.
Dus dat zou betekenen dat je als je zo'n sensor drie of vier keer tijdens de levensduur de batterij moet vervangen. Dat is een redelijke kostenpost. En als je het gaat doorrekenen voor zeg maar, een groot bedrijf die meerdere vestigingen heeft, dan is het een kostenpost die uiteindelijk 40% kan zijn van de total cost of ownership, van de gezamenlijke kosten voor de investeringen en operationele kosten.
Ja.
Als een IoT-oplossing. Dus daar ligt echt zeg maar, de benefit. Dat ze uiteindelijk zeg maar, op lange termijn gewoon minder kosten hebben. En natuurlijk de greenness, dus het feit dat je gewoon ecologisch beter bezig bent. Als je bedenkt dat vandaag de dag iets van 70 miljoen batterijen dagelijks vervangen moeten worden en worden zeg maar gedumpt. Waarvan de helft correct wordt gedumpt en de andere helft niet.
Ja.
Dat is gewoon ecologisch is gewoon geen duurzame oplossing op lange termijn. En als je bedenkt dat IoT miljarden sensors gaat inzetten. Dan praat je echt over enorme aantallen batterijen die eigenlijk gewoon vervangen zouden kunnen worden door PV-cellen.
Ja.
En daarmee de hele waste van batterijen kunt voorkomen.
Oké. Ik koppel het een beetje van no wires, no worries. Maar dat geldt dus helemaal eigenlijk no batteries, no worries. Dat gaat nog veel verder dus. Is dat gewoon een beetje in beeld te krijgen? Hè? Stel dat je bijvoorbeeld dat wilt gaan gebruiken. Ik neem aan, er komt natuurlijk niet veel vermogen uit. Maar waar moet ik aan denken? Kun je iets van indicatie geven?
Ja, als je denkt aan zeg maar zo'n zonnecel te grootte van een creditcard, die orde grootte, dan moet je even denken aan een halve milliwatt wat die produceert.
Ja, maar dat is nog steeds aanzienlijk, want als je een microprocessor in standby mode zet, dan zit je al zeg maar in de 50 microwatt of zo. Dus daar kan je inderdaad wel wat mee doen. Ja.
Ja, je hebt bijvoorbeeld de ST Microelectronics, is een van de grote microcontroller producenten in de wereld. Die hebben een half jaar geleden samen met ons een demonstrator gelanceerd om te bewijzen dat hun low power MCU prima functioneert zonder batterijen.
Ja.
En dat is uiteindelijk de toekomst, hè? Dat je al die sensors, ook met AI gebaseerde sensors, kunt laten lopen op zonnecellen.
Ja. En kunnen we daar iets van vinden op internet? Kan ik daar een link voor aanmaken in de show notes?
Ja, de link naar onze website zou zijn www.dracula-technologies.com.
Nou, ik neem hem op, dan gaan we daarnaar kijken. Hartstikke goed. En stel nou dat iemand aan de slag wil en die zegt, joh, ik zit in een InDesign fase en ik begin eigenlijk van scratch en ik wil een product maken met PV bijvoorbeeld. Ze kunnen jou bellen, ze kunnen jou zien. Wat moeten ze doen?
Ja, ze kunnen ons benaderen. We hebben onze website natuurlijk ook de mogelijkheden om daar contact te leggen met onze engineers. Dus wij helpen zeg maar ook dat soort electrical engineering projecten met ondersteuning op het gebied van energy harvesting. Dat is vaak toch een redelijk een nieuw vakgebied voor veel mensen die daar niet vertrouwd mee zijn met energy harvesting.
Mm-hmm.
Dat je uiteindelijk zeg maar ook een stukje power management moet doen en een stukje storage. Wat je normaal met batterijen misschien niet hebt. Dus daar hebben wij engineers voor die daar dat designproces kunnen ondersteunen.
Nou, dat klinkt hartstikke interessant. Dus iedereen die luistert, die zegt, goh, ik wil met PV aan de gang. En ik wil dat eens zien werken aan de praat krijgen. Ik zou zeggen, check de website en bel Roelof. Hey Roelof, dankjewel.
Graag gedaan. Veel plezier en tot horens.
Oké, dankjewel. Hoi hoi.
Doei.
Ja, ik moet zeggen, ik film best wel heftig dat getal. 70 miljoen per dag, zegt hij.
Ja, ik ook. Het is, als je doorrekent, volgens mij zelfs 78 miljoen het onderzoek dat hij quote.
78 miljoen batterijen per dag?
Per dag die weg worden gegooid uit IoT.
Ja.
Er wordt wel een deel van gerecycled natuurlijk, maar het is enorm.
Ja.
Dat komt neer op 28 miljard per jaar.
Ja. Dus het is heel wat afval inderdaad.
Ja. Ja.
Ja, ongelooflijk. Ja, dus even afgezien van de inspanning die je moet doen om die batterij te gaan vervangen, maar ook nog een keer dat afval wat uitkomt.
Ja, het recyclen ervan, het afvoeren ervan. Als je helemaal die keten doorrekent, daar komen hele nare getallen uit inderdaad. En ook resources zijn rauwe resources die je moet gebruiken om weer nieuwe, met name primary batteries, te fabriceren. Ja.
Ja. Ja. En hij had het over, Quintiek begon er ook al even over, dat vermogen wordt opgewekt is niet echt superveel.
Nee.
Hij had het over een half milliwatt.
Ja.
Is dat een... Waar moet ik dan aan denken? Is dat een klein ledje of zo? Of aan een lampje?
Nou, hier heb ik ook enorm veel bij geleerd. Ik ben oorspronkelijk... heb ik een achtergrond in offshore, een hele grote spullen. En nu zit het in hele kleine spullen. Dus ik wil ook aan kilovolts en dergelijke als ik gewend. Maar low power kan echt low power zijn. En, 500 microwatt... kunnen wij bijvoorbeeld al heel veel mee. We hebben net als Roelof en Dracula hebben wij ook engineers die daar erg goed in zijn en support op bieden. Je kunt erg low power. Dus je kunt met radiootjes kun je data zenden, je kunt meten. Je kunt op een slimme manier moet je natuurlijk wel slapen. Ja. Maar met een half milliwatt kun je al een heleboel. Ja. Ja, meerdere jaren.
Ja, dat herken ik wel hoor. Dat vermogen. Dus die sleep mode, 7 microampère, is dat een beetje wat ik aanhoud. En ik heb hier een aantal van die blokjes. Dat zijn formaten volgens mij van jullie, van jullie devices. Ja. Dit is de eentje van hoe groot is deze? Even kijken. Deze is 15 keer 6 keer 4 centimeter.
Ja, ja.
Wat wekt dat dan aan de energie op?
Ja, het verschilt enorm per source vibration. Hè? Dus de machine of de trilling waar het op zit. Mm-hmm. Wij hebben applicaties gezien waar we... Nou, er zijn al wel pieken, maar waar 30 milliwatt uitkomt.
Okay.
Dus dat is heel veel. Ja. Met hoge acceleraties en frequenties en dergelijke. Mm-hmm. En we hebben ook, die zitten gewoon sub 100 microwatt.
Ja.
Hè? Waar die zijn nog steeds bruikbaar. Maar bijvoorbeeld, nou, dan wordt het heel vaak radio. Bijvoorbeeld wordt wel weer een lastiger verhaal.
Ja.
Dus, maar het is afhankelijk... Van hoeveel trillingen er zijn. En we hebben op onze website een paar use cases staan... om daar een indicatie van te krijgen. Van ja, wat kan ik hier nou van verwachten?
Ja.
Dus het hangt af van het hoeveelheid acceleraties en de frequentie.
Ja, ja. Op jullie website stond volgens mij eentje met... wat was het, trein of zo? Klopt dat?
Ja, klopt. Ja. Ja, nee, in treinen. We zijn daar eerder ook wat actiever in geweest. Om treinwagons een applicatie te bouwen. Dus met energy harvesting gepowered. De use case was daar vooral het tracken. Met een GPS-tracker.
Oh ja, ja.
Wagons schudden behoorlijk heen en weer. Ook behoorlijk onregelmatig. Hè? Dus daar ook weer die verschil in frequenties. Dat grillige gedrag. Daar moet je dus genoeg opwekken om en een radio, een 4G of een 3G radio te poweren. En alle andere componenten, maar ook een GPS radio.
Ja.
Dat is behoorlijk aanzienlijk.
Ja.
Maar ja, inderdaad. Ja, dat is een self-powered tracker.
En zo'n apparaat wat jullie hebben, dus dat component, dat wekt dus in feite energie op. Maar hij kan het ook een beetje opslaan. Hij kan het een beetje opslaan voor een keer dat het dan echt nodig is. Dat hij dan even een piekje aan energie verstuurt.
Ja, precies. Dus we hebben nu ons die power modules die wij bouwen, die hebben dus de energy harvester, maar er zit zeker ook een stukje opslag in tussen. Ja. Dus je hebt ook momenten waarin de trillingen misschien wat minder aanwezig zijn. Maar ook aan de afnamekant. Dus de applicatie heeft gewoon soms wat meer energie nodig dan je op dat moment misschien uit die trilling aan het halen bent.
Ja.
Dus daar hebben we een buffertje voor.
Ja.
Om piekstromen. Stel je zet je radio even aan om dat af te handelen.
Ja. Ja, herkenbaar. Ja, leuk. Want ik zit vaak aan de andere kant van wat verbruiksapparaat dan.
Ja, precies.
Dus je zit ook wat aan de grafiekjes te kijken.
Ja.
Ja, ik kom zeg maar ook uit. Ik heb een achtergrond zeg maar in de industriële techniek. Dus daar heb je vaak te maken met fabrieken. En wat heel belangrijk is bij zo'n fabriek, is dat het gewoon altijd het hele productieproces blijft draaien. Dus niet stel jongens, we komen met nieuwe sensoren.
Ja.
Dat eventjes de productie een dag stil moet liggen. Dus dat is natuurlijk ook iets wat scheelt.
Ja, dat kan niet. Hè. Dat productie stilleggen, dat is gewoon de inkomens. Levenslijn van de fabriek. Dus het moet, je moet wel echt heel zwaar wegen de reden hebben. Wil je dat rechtvaardigen om stil te zetten. Dus alles wat je kunt doen om te zorgen dat er iets niet stilgelegd hoeft te worden.
Ja.
Wordt enorm met interesse naar gekeken.
Ja, ja. Nou, bij heel veel engineers zit natuurlijk gewoon de gedachte van... Hey, als we energie nodig hebben, is er voeding beschikbaar?
Ja.
En als het niet zo is, oké, dan gaan we aan het alternatief denken, batterij. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk van, joh, vergeet het hele... laat het gewoon los en begin bij no energy.
Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk zelfs op machines, die zijn natuurlijk zelf ook gevoed. Zo'n 24 volt of wat dan ook, die... ook daar een kabeltje trekken, een terminal aanmaken... dan moet je zeker die machine stilleggen.
Ja.
Dus ook dat, het kan veel makkelijker, nu al.
Nou, dat is mooi. Maar laten we dan ook eens kijken wat er nou precies aan de verbruikskant gebeurt. Want niet alleen aan de opwekkant wordt alles gedaan om overal energie uit te persen... maar ook aan de verbruikskant wordt gekeken van... goh, kunnen we juist zo efficiënt mogelijk omgaan met die energie? En daarvoor zijn ook weer speciale componenten. En ik heb als voorbereiding even gebeld met Frans Loets van Nordic Semiconductors. Laten we even luisteren.
Met Frans Lutz.
Hey, Frans met Robert Hierikop. Hey, dank voor jouw tijd. Jij zit bij Nordic Semiconductors. Vertel even kort wie je bent, wat jullie doet en waar je mensen in Nederland mee helpt.
Hey, top. Hey, leuk dat je mij even gebeld hebt. Ja, mijn naam is Frans Lutz. Ik ben senior field application engineer bij Nordic Semiconductors. Wij zijn een chipfabrikant gespecialiseerd in draadloze technologieën, draadloze radiotechnologieën. Eigenlijk altijd in combinatie met een microcontroller. Wij zijn gebaseerd in Noorwegen, een volledige Europese firma, maar een wereldwijde dekking. En wij specialiseren, zoals ik al zeg, op draadloze technologie, waaronder Bluetooth, maar ook zaken als Thread, Zigbee, Wi-Fi en heel belangrijk onderdeel uiteraard ook cellular. En wij richten ons puur op low-power technologie. Dat is echt wat wij doen. En om een idee te geven, op het gebied van Bluetooth Low Energy zijn wij sinds de introductie al marktleider. En wij hebben tegenwoordig ongeveer 40-45% van de markt op dat gebied.
Wacht even, heel mooi. Dat Bluetooth Low Energy, en hoe low is dat energie dan?
Ja, nou dat is eigenlijk, je praat hier over in de range van microamperes, afhankelijk van je applicaties. Dus echt heel low power gebied. Maar ook een communicatiemethode die natuurlijk richt op een point-to-point verbinding. En toch meer op een lokaal netwerk in plaats van zoals bijvoorbeeld een cellular netwerk, waar je echt natuurlijk een meer globaal of grotere netwerk op wil zetten met langere afstanden.
Ja, en ik ken jullie zelf van de LTE-LTM modems. Ken ik jullie van? Ja. Is daar nou die markt? Hè? Want we zitten hier bij Memphis en we hebben het over die low power, die ambient IoT, dat dus energie opgewekt wordt zelfs. Mm-hmm. Is er iets te zeggen over die markt? Neemt die vraag toe of is dat nog een niche?
Nee, dat is een hele grote markt eigenlijk op dit gebied. Het is niet alleen in IoT natuurlijk waar dat in wordt gebruikt, maar er is bijna geen apparaat meer in draadloosapparaat in een huis te vinden waar niet iets van BLE in zit. Dus er zit heel veel in en vaak ook niet eens bewust dat mensen weten dat daarin zit. En energie, low power producten is zeker, als je kijkt naar de globale cellular markt, misschien wel een niche. Hè? Ik bedoel, de mobiele telefoon zit natuurlijk het grootste aandeel als het gaat over cellular. Maar op het gebied van mobiele technologie is low power echt een hele grote markt. Is het al en het wordt ook steeds groter. Dat
ja, en ik zit met die mannen van Memphis, die maken dus, die hebben iets bedacht, dat is een element wat energie opwekt op basis van trilling. Mm-hmm. Jij verkoopt zeg maar producten zeg maar aan distributeurs, maar ook aan rechtstreeks zijn klanten. Heb je nog tips voor die mannen van Memphis als ze die producten willen afzetten? Moeten ze dat rechtstreeks doen of indirect? Wat is jouw tip?
Oh ja, dat is een goede vraag. Kijk, het hebben van via indirecte kanalen vergroot natuurlijk je afzetgebied. Hè, dat je gewoon meer mensen op straat daarin kan hebben. Maar dat is natuurlijk ook wel belangrijk dat je daarvoor partners hebt die het stand hebben van de technologie en begrijpen wat low power is. Ja. Dat is wel iets waar ik soms wel tegenaan loop. Dat low power niet door iedereen hetzelfde wordt ervaren of daar andere gedachten bij hebben.
Ja, ik hoor het al, de wereld wordt helemaal low power. Hebben jullie ook, hoe pakken jullie dat aan? Stel bijvoorbeeld, er zit iemand nu te luisteren die zegt, nou, ik wil eens een keer met dat low power aan de gang en ik durf dat aan. Adviseren jullie ze daarin of hebben jullie er starterkits voor of hoe werkt zoiets?
Ja, nou, we hebben daar zeker starterkits voor, development kits om daar mee aan te gaan, aan de slag te gaan. Maar ook, zoals wij noemen, prototype hardware. Bijvoorbeeld onze Thingies, waar een low power BLE, cellular op zit, wifi op zit. En echt bedoeld om als evaluatie van low power met verschillende technologieën rondom cellular. En het zit met een batterij gelijk al uitgevoerd. Maar ik denk dat een belangrijke stap ook voor een klant gaat beginnen met cellular is vooral zich ook afvragen wat hij precies wil. En ook wat hij gaat vergelijken. En wat ik heel veel zie is dat klanten vergeten dat je, zoals ik altijd zeg, you can't beat physics. Het gaat niet alleen over het stroomverbruik. Het laagste stroomverbruik gaat niet alleen maar over de technologie die je kiest, maar vooral ook over de software en hoe je applicatie gaat opbouwen. En daar helpen wij graag mee om dat de klant duidelijk te maken.
Ja, herkenbaar, Frans. Super, dank dat je even tijd wilde vrijmaken. Ik zet jouw link gewoon in de show notes en ik dank jou voor je tijd.
Oké, graag gedaan.
Oké, hoi hoi.
Tot ziens. Ja.
Is het herkenbaar wat hij zegt?
Ja, zeker.
de definitie van low power bijvoorbeeld. Ja, heel herkenbaar. Voor mezelf alleen al, maar zeker ook voor mogelijke klanten en gebruikers. Ja, nee, absoluut. En het ja, toch inderdaad het beginnen bij van ja, wat wil je er uiteindelijk mee? Dus, ja, dat is belangrijk. Daar moet je gewoon heel, heel diep over nadenken ook. En tot een mooie oplossing te komen.
Ja. En als je nou die PV, die indoor PV, ook interessant. Ja. Als je die vergelijkt met jullie trilling oplossing, kan je daar nog iets over zeggen?
Ja, nou ja, kijk, energy harvesting bestaat op basis van een aantal principes. Hè? Dus energie komt gewoon voor in een aantal vormen in de wereld. Nou ja, zon, PV of licht, radio frequency, ook op andere golflengtes. Thermisch generatoren, trillingen. Ik denk dat elke use case moet daar gewoon een logische keuze in maken. Welke energie heb je gewoon voorhanden en is gewoon goed beschikbaar? En ja, ik denk voor Dracula, voor indoor toepassingen, daar is gewoon enorm veel licht aanwezig. En weinig trillingen bijvoorbeeld. Dus lijkt me een hele logische keuze om daarvoor zo'n type energy harvesting te gaan. Ja.
Ja, ja, ja. Een kantooromgeving, misschien dat er een keer met de deur wordt gegooid, maar in het algemeen natuurlijk weinig kinetische energie.
Ja.
Hey Hugo, we hebben net eventjes geluisterd in het lab bij jullie. Daar stond zo'n apparaat, zo'n trilapparaat. Wat is het doel daarvan?
Dat is een shaker. En daar op dat ding spelen wij eigenlijk vibratiesignalen af die wij krijgen van klanten. Dus wat er gebeurt als wij met klanten in gesprek gaan, met name in de industrie. Nou ja, wij moeten natuurlijk weten van oké, hoe gaat onze energy harvester performen? Hoeveel energie gaat het opleveren om die oplossing te poweren straks?
Ja.
En in plaats van dat wij naar een fabriek toe moeten, dus in een gevaarlijke zone staan, ergens misschien wel in de productielijn. Dat is veel lastiger om daar even langs te komen, om dat te gaan meten zelf. Dus wat wij doen, wij vragen aan klanten van joh, je meet je vibraties, want condition monitoring, kun je een tijdsignaaltje even opsturen. En dan spelen wij het hier in ons lab af. Daar doen wij onze energy harvester. Die monteren we daaraan. En daarbij kunnen wij dus gewoon meteen al zien hoe performt onze energy harvester op die machine in die fabriek.
Ja, ja, en het was inderdaad, we hebben het net gezien. Hij had een soort software, daar stelde hij dan maar in.
Ja.
En er kwam
ja.
die opname die jullie gemaakt hadden. Ja. Of tenminste van de klant kwam binnen. En daarmee konden jullie zien van oké, dan gaat het zo. Dan kan je het een beetje voorspellen, zeg maar.
Ja, kan je gewoon voorspellen hoe je wat een typisch vibratieprofiel is van die machine. En dus ook wat voor power kan je nou verwachten van ons.
Ja.
Ja.
Oké, dus heb je iets in de buurt wat trilt? Maakt niet uit wat we verkend zijn dan ook. Laat het even weten en dan kunnen we dat misschien opnemen.
Ja. Ja. Ja, dus, dan nemen we het op en dan doen we hier een test. En dan kunnen we daarna gaan bespreken. Van, nou, zoveel power halen we hieruit.
Sounds like a plan.
Ja.
Ja, als er nou mensen luisteren.
Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
Nou, ik heb er eigenlijk twee. Ik denk dat we een tijdperk betreden waar batterijen eigenlijk echt niet meer de enige optie zijn om op grote schaal draadloze devices te poweren. En ik denk dat het goed is dat steeds meer mensen zich dat realiseren. En daar ook naar moeten vragen bij de mensen die apparaten bouwen.
Ja, precies. De klant van jouw klant dus.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus kunnen we dit ook zonder batterijen? Ik heb gehoord dat het kan zonder batterijen. En volgens mij zijn we gewoon iets heel moois aan het bouwen met alle energy harvesters die er in de wereld zijn. Maar dat moeten we gewoon stapjes in gaan maken om er meer apparaten mee te bouwen. Ja, dat is één. En twee, dat is eigenlijk ook de total cost of ownership. Hè? Dus het aanschaffen van een IoT-apparaat, daarmee ben je er eigenlijk nog niet. Je moet gewoon kijken, oké, als ik dit gewoon 10, 20 jaar wil gaan inzetten om mijn bedrijf, mijn fabriek, mijn omgeving, daar alles uit te halen, dan hebben we ook die power gewoon nodig om dat te blijven power. Dus het vervangen van batterijen, het apparaat moet gewoon langer meegaan. En dat kost je gewoon geld. Dus kijk ook daarnaar. Ja. Ja.
Dames en heren, luisteraars, luister allemaal goed. Dus de toekomst is vandaag begonnen. Dat hele concept batterijen en voeding, dat is helemaal totaal achterhaald. Er is overal energie voorhanden die we gewoon kunnen gebruiken. Dus vraag vooral aan leveranciers en fabrikanten of ze iets kunnen doen. En neem anders gewoon contact op met Hugo. Ik vond het ontzettend leuk, Hugo. Dank voor jouw tijd.
Ja. Jij bedankt.
Wij gaan het weekend in. En ik zet al die gegevens in ieder geval in de show notes. Stel dan dat iemand aan de gang wil gaan met jullie technologie. Wat kunnen ze dan het beste doen?
Nou, sowieso een kijkje naar op onze website, memsys.nl. Daar hebben we zo duidelijk mogelijk geprobeerd uiteen te zetten wat we doen. Kijken wat voor je is. Je kunt contact opnemen met mij. mail@memsys.nl komt bij mij uit. Ja. We hebben contactformulier, eigenlijk de gebruikelijke kanalen. Ja. Ja,
en jullie kunnen gewoon een keertje meerekenen als iemand zegt, joh, ik heb een idee.
Ja.
Kun je meerekenen en dan kijken of het realistisch is.
Ja, ja, dus ik denk dat het altijd goed is om dan gewoon samen te kijken. Oké, wat is de toepassing? Wat proberen te poweren hier? En en daar ook een stukje in samen optrekken. Een stuk ontwikkelen. En dan uiteindelijk om een heel mooi product uit te kunnen komen.
Oké, nou goed. Ik ben heel benieuwd. Mocht u de vragen, opmerkingen hebben, stuur vooral een mail. En wij gaan richting Ambient IoT. Dankjewel, Hugo.
Ja, graag gedaan.
Ambient IoT, de wereld waarin IoT-devices helemaal opgaan in hun omgeving. Al om het gevolg van mooie ontwikkelingen op het gebied van de ene kant energiezuinigheid. Devices gebruiken steeds minder energie om meetgegevens te verzamelen en te versturen. Aan de andere kant wordt het ook steeds makkelijker om gewoon energie te onttrekken aan de omgeving. We hebben het even kort besproken, indoor zonlicht, maar ook trillingen van apparaten. Waar we nog niet eens hebben gehad over energieopwekking van radiogolven of energieopwekken op basis van warmteverschillen, het Seebeck-effect. Er zijn tal van mogelijkheden om met ambient IoT aan de slag te gaan. Nou, het belangrijkste drijfveer eigenlijk twee. Aan de ene kant zeg maar de TCO. Hoeveel tijd, geld en energie kost het om iemand naartoe te sturen en batterij te vervangen? Wie heeft daar pijn van? En aan de andere kant, dit milieuaspect. Uiteindelijk worden er per dag zo'n 70 miljoen batterijen per dag weggegooid. Nou, food for thought. Kijk in de show notes en denk er eens over na. En ik hoop dat jullie, net als ik, uitkijken en echt volgende uit die gesprek.
Een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.